weer eens te zijn. Velen van jullie kennen mij, een aantal van jullie kennen me niet, maar we gaan denk ik way back samen. Ik moest ook terugdenken toen ik hier net de aanbidding zag en ook eigenlijk toen ik binnenkwam. Aan het moment in 2006 in de zomer dat ik als beginnend gastsprekertje vanuit Zoetermeer een vraag kreeg vanuit Gouda of ik een keer een spreekbeurt wilde verzorgen. Ik weet niet precies wat er aan de hand was, maar er was een Indische man, aardige vent, vlot in de omgang en die vroeg of ik wilde komen. Want er was een spreker uitgevallen of wat dan ook, ik kende de man niet, maar ik kon zijn naam ook bijna niet schrijven of wat dan ook. Hij heette René Fakier. En ik kwam hier in de dienst en hier in de dienst viel mij één ding op. Eigenlijk wel meer, maar met name één ding. Jullie hebben nu als jaarthema, we zijn in 2013, verbondenheid samen. Het was één kleurrijk gezelschap op dat podium. Daar zat een man uit Donker Afrika, noem ik het maar even, Padmore, mijn vriend. Die zat op de bongo's. En er stonden nog allerlei andere mensen. Alle kleuren van het koninkrijk kwamen samen. En dat vond ik een geweldig getuigenis. En ik weet nog goed, ik sprak toen over Jacob en zijn worsteling bij Peniel. Velen van jullie zijn dat misschien al lang vergeten, maar het is een preek die na de hand ook vaak meegenomen heb. En ik denk dat daarin ook de expressie naar buiten komt van mijn liefde voor het Oude Testament. En daar wil ik jullie vandaag ook mee naartoe nemen. Ook al omdat ik hier vandaag ook sta, omdat René er eigenlijk zou staan. En ik heb jarenlang toch wel veel met René opgetrokken, ook met mijn stage hier. Dat we als één oudste, hij was als enigste oudste overgebleven. En Arie zat ziek thuis en ik was dan de stagiair. Nou, joepie, daar zit je. Iedereen raadde het me af om naar Gouda te komen. Hoor, begin je daaraan? Maar er was een klik, er was warmte met die gemeente. En op oudjaarsavond stond hier een mevrouw die net vertelde dat ze in dat jaar haar zicht was kwijtgeraakt. En ik zat te miepen daar op een bankje van, nou moet ik hier wel aan beginnen, want de voorganger valt weg, die moet mij begeleiden en noem het maar op. En ik ervaarde dat echt als de stem van God die tegen mij zei, waar maak jij je druk om jongen? Ik heb jou geroepen om inderdaad hier ook een rol te gaan spelen. En ik mocht hier stage lopen, nou heel lang verhaal. Nu ben ik inmiddels in Tilburg aangekomen en daar mag ik de predikant zijn. En dat doe ik met veel plezier. En ik mag jullie de groeten overbrengen. Maar ik denk, en dat wilde ik jullie toch verteld hebben, met heel veel warme gevoelens terug aan Gouda. Jullie zijn in veel opzichten een hulp geweest. En als ik jullie dan ergens mee aanspreken helpen kan, doe ik dat graag. Goed, genoeg niceties, laten we naar de preek gaan. Ik wil met jullie nadenken over het thema, waar is het vuur? En ik heb vanmorgen vuur gezien, dus misschien had ik zoiets voor mezelf van, nou, laat ik het maar weer mee terugnemen. Ik geef het aan Yunus en de band. Nee hoor. Ik ga met jullie nadenken over een specifiek gedeelte uit het eerste boek van Koningen. Waarschijnlijk een heel bekend gedeelte, wat heel veel mensen kennen. Zeker als je zondagschool hebt gehad of later in een prentenbijbel wat aan het bladeren bent geweest. Maar ik hoop vandaag jullie toch ook met een aantal zaken te kunnen verrassen vanuit het woord van God. Het is het gedeelte waarin Elia de ontmoeting heeft op de berg Karmel. Wie heeft daar nog nooit van gehoord? 1. De ontmoeting met de Baalspriesters, als ik dat zo zeg. Misschien gaat er dan een belletje rinkelen. Nee? Oh, oké. Okay. Ja, dat is waar. Ja, je hebt gelijk. Nee, absoluut. Ja, nee. Dat is het mooie van Renate, die geeft gelijk antwoord. 1 Koningen 18 vanaf vers 20. Ik ga eigenlijk niet zo heel veel spectaculairs doen, maar wat ik eigenlijk met u ga doen is gewoon de tekst eens doorlopen. Ik denk dat er veel dingen ook in terugkomen waar we ook vandaag de dag nog wat mee kunnen. En aan het einde heb ik een specifieke toepassing die ik meegenomen heb van de General Council van ons wereldwijde kerkgenootschap die afgelopen mei was. Maar daar kom ik straks pas op. Goed, laten we lezen. Als ik eerst even met jullie mag bidden, voordat we het woord van God openen. Vader, dank u wel, Heer, voor dit moment. Dat u als sprekende God vandaag ook wilt spreken tot mensen. Tot mijn hart. En tot al de harten, Heer, van de mensen die hier zijn. Dat, zoals de tekst die we dadelijk bespreken ook zegt, dat u de harten van mensen terugneigt. Heer, ik weet niet waar mensen zijn op dit moment, geestelijk. Of ze ver bij u vandaan zijn of juist heel dichtbij. Heer, maar ik wil u bidden, Heer, dat dit een moment mag zijn waarin ze u beter leren kennen. Waarin het verlangen naar u en een persoonlijke relatie met u mag groeien. En dat we door de woorden mogen zien wie u, de eeuwige en levende God, Jezus Christus, bent. Heer, breek af wat van mij is en bouw op wat van u is, voor de glorie van uw naam. Amen. Amen. 1 Koningen 18. Ik weet niet of jullie een beetje bekend zijn met het boek Koningen. Het is eigenlijk een bundel die vast zit in het Oude Testament ook aan de boeken Samuel. En die werden vroeger als één bundel gelezen. En in die boeken Koningen worden eigenlijk alle koningen min of meer onder de loep genomen. En worden ze vanuit een Bijbels perspectief bekeken. En dat begint eigenlijk al in het boek Samuel, waar de jonge Samuel als profeet geroepen wordt. En na de hand de opdracht krijgt om Saul als koning te zalven en later koning David. Ja, even een stukje overzicht. Later wordt David koning en hij krijgt allerlei kinderen. En een van zijn kinderen is, zoals jullie weten, Salomo. En die wordt koning. En dan begint eigenlijk het boek Koningen met de tempelbouw. En daarna komt de wolk van de Heer, de Shechina, komt over de tempel heen. En de heerlijkheid van de Heer woonde daar. En het interessante is dat de koning zelf daarbij aanwezig was, Salomo. En hij speelde een belangrijke rol. Maar later gaat het bergafwaarts met het leven van koning Salomo. We hoeven niet zo heel ver te lezen door het boek Koningen. Daar moet je maar eens voor de grap een beetje een studie van maken. Ik denk dat het de mooiste page turner is die we in onze Bijbel hebben. Het boek Koningen, elke pagina gebeurt er iets. Maar al die koningen die gaan op de een of andere manier de fout in. En ik weet niet of u weet hoe het systeem een klein beetje werkte in het Israël van die dagen. Maar je had een theocratisch systeem. En dat theocratische systeem dat maakte dat God eigenlijk uiteindelijk de koning was. Die regeerde. Daaronder had je een vazal, een menselijke koning. Maar die menselijke koning die moest in balans gehouden worden. En daarvoor had je de priester. En de priester die was verantwoordelijk voor de relatie tussen God en zijn volk, zeg maar. Die waren aan het bemiddelen. En om die twee in het gareel te houden, waren er profeten. En die drie, die houden elkaar eigenlijk steeds weer in balans. Dat is eigenlijk de balans zoals het Oude Testament het schetst. En je ziet dus ook steeds dat op het moment dat het niet zo heel goed gaat met de koningen van Israël, dat er een profeet op het toneel verschijnt. En een profeet is niet in eerste instantie iemand die zaken over een verre toekomst te vertellen heeft, maar met name iemand die de actuele situatie vanuit Gods perspectief weegt. En namens God spreekt in de situatie. Het Hebreeuwse woord voor profeet is ook naboe, hij die roept. Dit even als een situatieschets achter dit verhaal. We gaan lezen. Koning was op dat moment geworden Agab. En Agab maakte er een potje van. Het is zelfs zo erg dat Agab heel veel genoemd wordt. Er is heel veel geschreven. Heel bijzonder eigenlijk. Je hebt hele korte stukjes over koningen en dan ineens over Agab wordt er heel veel geschreven. Nou, dat is eigenlijk omdat hij het niet zo heel goed deed, zullen we maar zeggen. We beginnen te lezen in vers 20. Daarop zond Agab heen onder alle Israëlieten en riep de profeten naar de berg Karmel bijeen. Toen naderde Elia, dat is de profeet van dat moment, het gehele volk en zeide: hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Heere God is, we hebben er net van gezongen, de Heere is Yahweh. Overal waar in de MBG-vertaling Heere met vier letters wordt geschreven, H-E-R-E, met hoofdletters, kun je ervan uitgaan dat de naam van God Yahweh is. Indien Yahweh God is, de verbondsgod van Israël, die zichzelf openbaarde aan Mozes in de brandende braamstruik, ik ben, ik was er en ik zal zijn, dat is zijn naam. Als hij God is, volg hem na. Daar zie je dus hoe de profeet werkt binnen de verbondsstructuur. Hij roept dat verbondsvolk terug om de God van het verbond na te volgen. Ze waren afgeweken. Maar indien het de Baal is, volgt hem na. Doch het volk antwoordde hem niets. En ik weet niet of u het weet, maar dat woord wat hier staat als Baal betekent ook gewoon Heer in het Hebreeuws. Zo had je dus twee heren. Wie is de Heer van jouw leven? De Heer met een hoofdletter of met allemaal hoofdletters? Of heb je ook andere heren die je naloopt met kleine letters? De Baals. We kijken vaak zo makkelijk terug naar die verhalen uit de kindertijd en dan zeggen we, ja, dat overkomt ons niet. Want hè, dat zijn Baals, dat zijn beeldjes. En op het moment dat het een beeldje is, weet ik dat ik hem niet in huis moet zetten. Als hij net zo'n dikke buik heeft als hij, dan is het Boeddha. Maar, ja, dan weet ik dat ik ze niet in huis moet hebben. Maar waar het hier in feite om gaat, is dat elk dorp zijn eigen Baal had, zijn eigen heer. En je ziet dat op sommige plaatsen vandaag de dag ook nog terug. Er wordt een naam verbonden van een heer met een kleine letter en die is dan heer. Maar weet je wat het is? Wij zijn één meester gaan dienen. Eén meester. Eén is uw meester en gij zijt alle broeders, om er wat te noemen. En op het moment dat je overgebracht wordt van het koninkrijk van de duisternis, Colossense 1, naar het koninkrijk van de zoon zijner liefde, dan ben je een andere heer gaan dienen. Dan hoor je niet meer onder de Heer met een kleine letter. Maar er zijn zoveel dingen in de levens van jou en mij die jou tot een afhankelijkheidsrelatie kunnen dwingen. En daarmee Heer over jou worden. Heer met een kleine letter. Het kan je boosheid zijn. Je verdriet. Geld. Allerlei zaken. Wie is de Heer in jouw leven? Goed, we gaan verder. Elia zei tot het volk: ik ben als een profeet des Heren alleen overgebleven. En de profeten van de Baal zijn 450 man. Nou, in eerste instantie ziet Elia het niet helemaal goed, want er zijn er nog meer. Maar ik weet niet of je dit al een beetje herkent als je morgen naar je werk gaat. Of als je op school zit en de enige christen bent. Ik ben hier alleen. Ik hoor zoveel mensen bij ons in Brabant waar veel minder gelovigen wonen. Dit zeggen: ik ben alleen. En als het maar goed komt met mijn kinderen. Als ze maar niet met de wereld meegaan. te midden van een klas van 25 mensen die niet geloven. Ik ben hier alleen. Dit is wat Elia gevoeld moet hebben, maar het ging nog verder. Want, we lezen verder, vers 23. Je mag door. Ja. Laat men ons nu 2 stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier uitkiezen, die aan stukken houden en op het hout leggen, maar geen vuur daarbij aanbrengen. Geen vuur. Goed opletten, kom ik straks op terug. Dan zal ik, zegt Elia, de andere stier bereiden, op het hout leggen en ook geen vuur daarbij aanbrengen. Roept gij dan de naam van uw God aan? Daar heb je het weer, hè? Kleine letter God. En dan zal ik de naam des Heren aanroepen. Mooi. De God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. En het gehele volk antwoorden, dat is goed. Verder. Vers 25. Daarna zeide Elia tot de profeten van de Baal: kiest voor u de ene stier en bereid hem eerst. Want gij zijt met zoveel. Hij probeert ze eigenlijk een beetje te testen. Je krijgt hier een soort van battle of the gods. Wie is nou de echte God? Je moet een beetje het idee van, een X-factor podium voorstellen. En daar komt dan op dat podium een geweldige manifestatie. Wie is nou de echte God? Niet wie van de drie, maar wie is de echte God? Ja, dat is wat er gaat gebeuren. Roep dan de naam van uw God aan, maar brengt geen vuur erbij. Toen namen zij de stier die hij hun gaf en bereidden hem, riepen van de morgen tot de middag de naam van de Baal aan en zeiden: Baal, antwoord ons! Ik denk dat het heel erg hard kan binnenkomen als je Baal als Heer met een kleine letter leest. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Ik kom in veel kerken en ik hoor heel veel mensen roepen: Heer, antwoord ons. Ik denk dat de definitie van ons christelijk geloof is dat wij een persoonlijke God hebben. Een God met een naam, Jezus, die we ook bij naam mogen noemen. En dat juist het verschil tussen wat wij geloven en in wie wij geloven, samenkomt in de persoon van Jezus. Heer of God is op zich een prima uitspraak, maar het is een uitspraak van afstand. En onze God is een God van een relatie. Een God die zichzelf met een naam bekendgemaakt heeft. Zo'n God. Een persoonlijke God. En ik zie ook op veel plaatsen mensen allerlei drukte ontwikkelen om inderdaad maar een antwoord van de Heer te krijgen. Mensen heel goed te best doen. En er is niks mis met goed je best doen. Maar als je je best moet doen om het heil van God te verdienen, dan snap je niet wat het evangelie is. Het evangelie komt naar je toe als Gods vrije aanbod van genade, waar je ja en amen op mag zeggen. En vanuit dat perspectief mag je je leven laten vullen. Ook vanuit het besef dat je zelf niet in staat bent om het goede te doen. Natuurlijkerwijs. Ik hoop dat de rest dadelijk duidelijk wordt. Maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord. Moet je opletten wat hier staat. Daarbij hinkten zij om het altaar dat zij gemaakt hadden. Dat was echt gewoon een religieuze voorstelling. Ik zeg niet dat het hier is hoor, want alsjeblieft bewaar me te goede, want ik heb genoten van de aanbidding. Maar ik denk dat we ook eerlijk moeten zijn en ook onszelf af moeten vragen in hoeverre het soms om een X-factor prestatie gaat. Alles moet perfect en tot in de puntjes. Dat is precies wat deze mensen aan het doen waren. Om daarmee de gunst van hun God af te smeken. Ik hoop dat je pakt wat ik wil zeggen. Zij hinkten om het altaar dat zij gemaakt hadden. We lezen verder, vers 27. Toen het middag was geworden, begon Elia hen te bespotten en zeiden: roep luider, want hij is immers een god. Hij is zeker in gepeins, of hij heeft zich afgezonderd, of hij is op reis. Misschien slaapt hij, moet hij wakker worden. Als je dit in het Hebreeuws leest, dan kom je niet meer bij van het lachen. Want hij zegt hier nogal wat. Hij zegt: volgens mij zit Baal op de pot. En zit hij eventjes een grote boodschap weg te brengen. Je moet wat harder roepen, want hij verstaat je niet. Hij is zo druk in het... Nou, dat is wat hij zegt. En ik kan me voorstellen dat je dan zoiets hebt van... die Elia, die zal ik de nek eens even omdraaien. Toch? Nou ja, goed. Of je gaat nog harder schreeuwen, je gaat nog harder je best doen, je gaat nog... geweldigere dingen doen om inderdaad maar te hopen dat er wat gebeurt. Dat is precies wat we zien gebeuren. Toen riepen zij luider en maakten zich naar hun gewoonte insnijdingen. Kijk dan, het is serieus. Ik snij mijn arm open. Zie je bij maffia ook, hè? Dan moeten ze in de hand snijden en dan hebben ze een bloedverbond gesloten. Dan gaat het ergens om. Nou, dat is wat hier gebeurt. Kijk eens hoe serieus het voor ons is, Baal. Ik snij me helemaal open. Nu moet u ons wel antwoorden. Werkgeloof in optima forma. De gunst verdienen. Maar genade is onverdiende gunst. Van jezelf weten dat er niks te verdienen is, maar dat je vanuit een relatie mag leven met de God die antwoordt, de God die roept. We gaan verder. Zodra de middag voorbij was, daar komt het tot het brengen van het avondoffer. En die moet je even vasthouden, daar kom ik zo op. Raakten zij in geestesvervoering. Nou, ze gaan wel heel ver daar, hè? De extase. Helemaal. Maar er kwam geen geluid en er kwam geen antwoord. En niemand sloeg er acht op. En Elia die gaat op een gegeven moment op het uur van het avondoffer aan de gang. Waarom is het uur van het avondoffer iets wat u moet onthouden? Weet u wat er gebeurde op het uur van het avondoffer? Ja, toen riep Jezus: het is volbracht. Onder andere. Als u alle momenten van het uur van het avondoffer in de Bijbel naast elkaar zet, krijg je een geweldige diamant. Die samenkomt rondom de persoon van Jezus Christus en om de vervulling. En het is volbracht. Het volbrachte werk van hem, die stierf aan een kruis. Die hier Elia antwoordt. Let op. Toen zeide hij tot het gehele volk: nader tot mij. En het volk naderde tot hem. En daarop herstelde hij het altaar des Heren wat omver gehaald was. Verder. Elia nam 12 stenen naar het getal van de stammen van de zonen van Jacob, tot wie het woord des Heren gekomen was: Israël zal uw naam zijn. En dit is zo geweldig dat Elia daar op dat moment dit zegt. Want koning Agab en die Israëlieten maakten er nogal een potje van. Ze bouwden huizen zo groot als ik weet niet wat. Hij legde paleizen aan, hij had geld te over, welvaart, noem het maar op. Maar om de Heer gaf hij niet. Totaal niet. En wat gebeurt daar? Ik denk dat die 10 stammen zoals ze daar waren, daar echt een Jacob waren. Zoals hun aartsvader, die... eigenlijk ook alles verkeerd deed in zijn leven. Die een hielenlichter was. Die zijn broer en zijn vader bedroog voor het krijgen van de zegen. Dat was Jacob. Die moest vluchten omdat hij de boel bedrogen had. Jarenlang weg moest blijven. En wat zegt Elia hier? Nee. Jij hebt van de Heer de naam Israël gekregen. Hij die worstelt met God en met mensen. Jacob kreeg na zijn worsteling bij Peniel in Genesis 32 een nieuwe naam. En een nieuwe naam in het Oude Testament is een nieuwe identiteit. Je bent een nieuw persoon. Het kostte hem zijn heup, maar hij mocht daarna verder als een nieuw mens. Vernieuwd van binnen. Met een resultaat naar buiten. En dat is waar Elia ze aan herinnert. Israël zal je naam zijn. En hij bouwde met de stenen een altaar in de naam des Heren en maakte rondom het altaar een groeve ter wijte van 2 maten zaad. Nou, mijn vrouw is erg bezig met tuinieren. Dat is heel leuk. Ik snap er niet zoveel van. Ik krijg alleen heel veel groenten en dingen krijg ik terug. Jullie volgen dat allemaal op Facebook, hè? En dat doet ze heel goed. Maar 2 maten zaad is volgens mij zoiets. Dus rondom dat altaar werd er vuur, of tenminste werd er een soort van een kanaal gegraven met water. Ik weet niet of jullie wel eens in de vakantie rondom een kampvuur hebben gezeten. Wie? Iemand? Kampvuur en met oud en nieuw. Jullie hebben niet zo'n traditie als in Den Haag, hè? Die ik vroeger had met kerstbomen, zullen we maar zeggen. Wij begonnen dan begin december en dan moesten we overal kerstbomen vandaan halen. De kleine mannetjes werden op pad gestuurd en de grote die inden dan die bomen. Maar als dan de avond van 31 december gekomen was, want daar heb ik vuur leren stoken. Nou, dan was het een drama als het regende. Dat was echt verschrikkelijk. En wat die Elia gezegd had, of dat hij hier zegt, is maak dat altaar kletsnat. Nou, als jij een vuur wil maken, krijg je dat niet voor elkaar. Kun je het echt vergeten. Sterker nog, als wij met natte bomen aankwamen lopen, toen de tijd, dan werden we terug naar huis gestuurd. Schiet niet op dit met jou, zeiden ze dan. En hij zegt dit, eigenaardig. Hij bouwde die stenen en een altaar. Nou, en hij maakte zoals het hoorde en hij schikte het hout, hield de stier aan stukken en legde die op het hout. Volgende stukje. Toen zeide hij, vult 4 kruiken met water en giet ze over het brandoffer en over het hout. Doe het ten tweede malen, derde malen. Nou, en het gebeurt. En helemaal vol met water. Je ziet het staan in vers 35. Zodat het water rondom het altaar liep. Zelfs de groeven vulde hij met water. Meer water kun je niet vinden, denk ik. Verder. Op de tijd nu dat men het avondoffer brengt, trad de Heb je het avondoffer naar voren. Heere God van Abraham, Isaac en Israël. Zie je dat? Hij zegt geen Heere God van Abraham, Isaac en Jacob, maar Israël. Sowieso hier een God van mensen. Niet een God van ver weg. Maar een God van dichtbij. Een God van mensen die er een puinhoop van maken. Van Abraham, een leugenaar, maar wel een gelovige. Van Isaac, ook hij. Een God die zich aan deze mensen verbindt, aan jou en aan mij. Ook al heb je er een puinhoop van gemaakt en ook al zit je vandaag nog tot diep. Hij is erbij. En hij wil zijn hand uitstrekken naar jou. En heden mag bekend worden, staat er dan, dat gij God zijt in Israël en dat ik uw knecht ben en op uw bevel deze dingen doe. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat het volk weet dat gij, Heere, God zijt. En dat gij hun hart weer terugneigt. Zo mooi. Hij neigt harten terug. Zelfs mensen die een andere godsdienst aanhangen, zelfs mensen die vijanden van hem zijn, die hem aan een kruis slaan, zelfs mensen zoals ik. En jij. En op het moment dat hij aangesproken wordt op deze wijze, gekoppeld aan het uur van het avondoffer, komt er vuur uit de hemel. En dat vuur, dat lekt dat hele altaar op. En inderdaad, het verteerde het brandoffer. En Christus is ook het brandoffer. Het hout, de stenen en de aarde, alles. Vers 39, dan gaat hij het laatste stukje en dan ga ik afronden. Toen het gehele volk dat zag. En dit is wat mij altijd verbaast en wat me ook aan de andere kant ook verdrietig maakt. Omdat ik weet dat ik zelf ook in elkaar steek op die manier. Moet je kijken wat daar staat. Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: de Heere die is God, de Heere die is God. Waarom word ik daar nou verdrietig van? Omdat we vaak eerst een bewijs nodig hebben voordat we kunnen geloven. Zelfs al kennen we de Heer al jaren. Wandelen we al jaren met Hem. Dan nog hebben we vaak eerst een ervaring nodig om inderdaad dat geloof te laten vullen. Komt er nog een ervaring? Gaat er nog wat gebeuren? Heer, waar blijft u? En ik herken het en ik snap waar het vandaan komt. Maar ik zou zo graag willen dat het anders was. Ken je dat gevoel? Ik zou zo graag voor dat moment al de Heere die is God, de Heere die is God, willen roepen. Nog voordat het moment komt dat hij uit de hemel antwoordt. En dat is wat het verschil maakt tussen Elia en dat volk eigenlijk. Elia verwacht in feite dat de Heer hem antwoorden gaat. En hoe dat antwoord dan komt en wanneer en hoe het eruit zal zien. Dat laat hij in het midden. Maar hij verwacht het. Vers 40 laat ook zien dat het heel serieus is. En dit zijn vaak van die dingen waar heel vaak omheen gelezen wordt. Tenminste, dat vind ik. Als je dan in preken komt, en daar ben ik zelf ook schuldig aan, dan kies je vaak het stuk tekst wat het makkelijkste past. En het liefst niet te veel tekst, want dan kun je de hele tekst uitleggen. Ik ben net een heel stuk tekst met u doorgewandeld en ik zie dat u er moe van wordt. Dat snap ik. Dat is ook vervelend. Zo'n hele lap tekst. Ik heb dat zelf ook. Maar soms is het heel goed. Want dan snij je niet de teksten af die je ook iets te zeggen hebben. Namelijk vers 40. Het is wel om je rot te schrikken, denk ik. En het staat er maar gewoon in één versje. En je denkt van, goh, nou, hoe zit het met God? Er staat, daarop zeide Elia, grijp de profeten van Baal, laat niemand hen ontkomen. Ze grepen hen en Elia voerde ze naar de beek en hij liet ze daar slachten. Nou, lekker die God. Wat doe jij op het moment dat dit soort teksten daar staan? Wat doe je ermee? Raakt het je? Of loop je er liever omheen? Ik moet eerlijk bekennen dat ik daar soms liever omheen loop. Puur vanuit het feit dat ik vast wil houden aan het feit dat Christus geen wapens greep. En dat hij kwam om de vrede aan te brengen en zichzelf liet vernederen aan het kruis. Ik probeer dit vers te lezen vanuit het perspectief dat het God ernstig is. En dat God echt je hart terugneigt en dat hij je hart helemaal hebben wil. Niet verdeeld, niet een beetje, zoals zo'n mooi boek zegt, One Hour on Sunday. Goed boek trouwens, maar die titel. Het gaat God niet om één uurtje op zondag waarin je naar de kerk gaat. Vanuit het perspectief van een relatie sta je ermee op en ga je ermee naar bed en word je ermee wakker. Het gaat je hele leven door. En als hij Heer is van alle aspecten van het leven, dan blijkt ook dat hij Heer is in die aspecten van het leven. Maar vaak hebben wij de handdoek al in de ring gegooid, nog voor het moment dat hij inderdaad kan bewijzen dat hij Heer is. In dat moment. Dan zijn wij al een blokje omgegaan. Ik inclus. Misschien wel voorop. Weet je, ik kwam hier op dit gedeelte doordat ik naar de General Council had gekeken. Het is het laatste. In Amerika hebben ze een nieuwe president voor de KMA. En dat werd voor het eerst uitgezonden live op tv. Je mag verder hoor. Moet je even doorklikken, ik heb verschillende foto's. Dit is de nieuwe president van KMA Canada. Dat is een hele grappige vent. Dat is David Hearn. En hij kwam daar op die General Council en die hele zaal zat vol met mensen. En hij wilde de KMA in Amerika, wilde die eventjes het hart onder de riem steken. En ik zat dat live te volgen op tv en ik denk, wat is dit voor een vent? Wat is dat voor een druktemaker? Die is nog drukker als ik op het podium. Die staat daar met zijn handen in de lucht en heen en weer te doen. En ik denk, nou, die arme Amerikanen die krijgen het daar voor de kiezen. Ik ga afronden zo hoor. Maar wat het mooie van dit verhaal is dat hij vertelde van zijn bediening. En 30 jaar terug was hij, net als ik, eerst een jeugdwerker die met jongeren optrok. En in Amerika hebben ze de gewoonte, en ook in Canada, om van die bijbelkampen in de zomer te organiseren. Zijn jullie wel eens op zo'n bijbelkamp geweest? Ja? Maar ik nog nooit, maar je ziet het wel eens op films, zie je dat wel eens langskomen, die bijbelkampen. En hij was daar, en dat waren, ik denk jongeren van de leeftijd van mijn kinderen. Ik denk tussen de 14 en de 16 of zo. En hij had zoiets van, ik ga die gasten, dat verhaal van Elia vertellen. En dat verhaal van Elia, dat zet ik een beetje kracht bij, door inderdaad er ook voor te zorgen dat ik iets heb waar ze iets mee kunnen ervaren. Dus hij had zo'n altaar had hij nagebouwd en hij had ergens boven in de boom had hij een starter opgehangen. Met een koord had hij die dingen aan elkaar verbonden. Ja. En hij had het helemaal overgoten met benzine. Want ja, op het moment dat dadelijk op een gegeven moment ineens ik klaar met dat verhaal ben, dan moet... Ja, want die gasten willen wat zien. Hè? Die willen wat ervaren. Dan gaat het hele altaar in de brand. Maar ja, hij heeft net als ik heeft die domineesziekte. Weet je wat het is, domineesziekte? Dat mensen veel te lang blijven praten over één bepaald onderwerp. Ook als mensen denken van, joh, kap er nou mee. Dat had hij dus ook. Toen al. Wat gebeurt er? Hij is klaar met het verhaal en hij geeft het signaal. Op de een of andere manier een knipoog of zo, iets in die trant. En de persoon die achter de struiken staat, dat ding aansteekt van tjoep. Die steekt dat ding aan en het is weg. Want door dat lange praten was alles al verdampt. Ja, en wat krijg je dan van tieners? Hè? Wat krijg je dan terug? Geweldig verhaal. Maar waar is het vuur? En die vraag legde hij aan kerken voor. In Amerika, in Canada. En het is ook de vraag die ik u vandaag voor wil leggen. Ook al zie ik dat jullie geweldig op weg zijn en allemaal geweldige dingen doen. Maar wij moeten uitkijken als evangelische beweging dat we geen beweging worden van doeners. Die alleen maar bezig zijn en bezig zijn als bezige bijtjes van hop naar her te rennen. Zonder eerst de stem van de Heer te hebben gehoord. Is dit wat ik van jullie vraag? Is dit waar je moet zijn? En ik ga er niet naartoe, maar je moet maar eens in Handelingen 1 kijken. Daar staat dat die discipelen, voordat de geest werd uitgestort en voordat ze de wereld ingingen, bij elkaar aan het wachten waren. En wachten is haast een vies woord in evangelisch Nederland. Maar geestelijk zo gezond. Dat je weet wanneer het moment daar is dat God inderdaad met vuur antwoordt. In je hart, maar ook in de situatie. En ik geloof, lieve mensen, dat het de tijd van Elia is. We hebben er net van gezongen. En ik zie allemaal mensen met handen in de lucht. Maar dat betekent dat we kritisch met elkaar naar de gemeente van Christus moeten kijken. En met name in eerste instantie naar ons eigen geloofsleven. En ons de vraag moeten stellen, waar is dat vuur? Is dat vuur binnenin mij een waakvlam? Of is dat de vlam die van boven naar beneden, boven de tabernakel stond? Die dat. Dat als je je kraan helemaal op heet draait buiten, hè, of binnen, voor de badkamer, dat ook ineens die gijzer ineens helemaal omhoog gaat. Dat idee. Die vlam. En ik geloof, lieve mensen, en nou is het mooi geweest, dat dat is wat we nodig hebben met elkaar. En daar wil ik voor bidden. Dat we één Heer navolgen. Dat we Christ-centered mogen zijn, spirit-filled en mission-focused. En dat is mooi. Heer, dank u wel voor dit prachtige en soms ook zo gekke verhaal in het Oude Testament. Waar we soms maar zo weinig van begrijpen. Heer, vergeef mij dat ik niet altijd even 100% toegewijd ben. En misschien ook al die anderen hier in de zaal. Ik weet dat u een God van vergeving bent en een God van vernieuwing. En ik geloof dat u met uw vuur ook vandaag ons vernieuwen wil. Kom met dat vuur, Heer. Opdat we het ook weer uit mogen delen. Aan een wereld, Heer, die verloren gaat. Maar waar u redding voor hebt gebracht op Golgotha's kruis. Help ons. Amen.